Gemeente de Diaconie vergadert zo de Heere wil op dinsdag 8 april aanstaande aan de Russenweg 6 te Zwolle vanaf 7:30. Op donderdagavond 10 april aanstaande zal er een gemeentevergadering worden gehouden. De kerkraad nodigt de hele gemeente, jong en oud, uit voor deze vergadering die in de Vijverhoeve gehouden zal worden. De vergadering begint om 8 uur. De koffie staat voor u klaar vanaf 7:30. De collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk. En op verzoek wordt u meegedeeld dat er aanstaande woensdagmiddag 9 april een paasmiddag gehouden zal worden voor oudere broeders en zusters in het kerkje te Wiepmen vanaf 3 uur 's middags. Tot zover de mededelingen. Gemeente, laten we nu uit eerbied voor de Heere deze dienst staande beginnen en onze harten tot Hem verheffen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten we nu samen zingen uit Psalm 122 en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 122, vers 1 en vers 3. Gemeente, we zullen bidden of de Heer zijn woord vanmiddag voor ons wil openen. We zullen ook voorbeden doen voor broeder en zuster Post. In het gezin van broeder en zuster Post is een dochter geboren. En zuster Post is nog in het ziekenhuis. We zullen voor haar bidden. Almachtige God en Vader, dank u wel dat u ons vanmiddag hier hebt samengebracht. En dank u dat u ons in het hart gaf om gehoor te geven aan de roepstem van uw evangelie. Dat u ook het verlangen om uw woord te horen in ons hebt gewerkt. En dat u ons onderweg hier naartoe ook hebt bewaard voor ongelukken. En Heer, u weet ook of wij hier misschien uit gewoonte zitten, omdat dat nu eenmaal zo hoort. U kent ons hart. En zelfs als wij wel het verlangen naar u voelden, dan nog moeten wij u erkennen dat ons hart en dat onze aandacht zo gemakkelijk weer afdwaalt. En wat is het dan een wonder dat u ons weer getrokken hebt. En dat u zo steeds weer, dag in dag uit aan ons denkt. En dat u ons zo bij uw dienst betrekt. Dat u ons hart wilt veranderen. En Heer in de hemel, we vragen u, wilt u daarmee doorgaan? Heer, wilt u de zonde van ons hart vergeven? Het slechte dat in ons is. We belijden het u. Maar doe het weg van voor uw aangezicht. Maak van ons weer kinderen zoals u het hebt bedoeld. Kinderen die u hun leven lang prijzen. Vanuit hun hart. Want Heere, u komt alle eer en alle lof toe. U bent een koning die alle verstand en alle gevoel te boven gaat. U bent een koning die echte vrede geeft. Vrede met u. Vrede in ons hart. Ook vrede onderling met elkaar in de gemeente. En u hebt ons van onze zonden bevrijd en van de macht van de duivel. Heere, de duivel die wil ons steeds aanvechten en wij hebben het daar moeilijk mee. Want ons hart werkt zo met hem mee. En wij zijn zelf geneigd om op zijn verleidingen in te gaan. En daarom bidden wij u of u ons van zijn invloed wilt bevrijden. Wilt u de poorten van ons hart voor hem sluiten? We vragen dat aan u, omdat u de enige bent die dat kunt. Wij zelf kunnen dat niet. Wij hebben geen kracht en zeker niet in dat opzicht. Heer, we hebben maar één vertrouwen en één hoop. Dat bent u. We hebben u nodig. En wij willen het woord van uw genade horen. We danken u dat u vanmiddag daar vrijheid en gelegenheid voor geeft. Wilt u onze harten deze middag bereiken met uw evangelie? Wilt u de ogen van ons hart openen? Heer, we bidden u voor allen die eenzaam zijn. We bidden u voor allen die ziek zijn. En voor hen die moeite hebben met het ouder worden. We bidden u voor hen die zorgen hebben over familieleden of vrienden. Of over hun eigen gezinssituatie of over hun werk. Wilt u waar het mag zorgen wegnemen en bovenal geven dat zij hun rust zoeken bij u. En wilt u zich dan laten vinden. Heere, wij dragen broeder en zuster Post aan u op. Wij danken u met hen voor de geboorte van hun dochter. Wat een wonder, Vader, dat u zo ook aan hen nieuw leven geschonken hebt. Wij dragen ook zuster Post aan u op. U zij nog een tijdje in het ziekenhuis moet blijven. Wees haar toch nabij. En geef haar, als het mag, ook spoedig herstel van krachten. Heere, wilt u hen in een situatie nabij zijn. U kent hun situatie, u kent ook hun moeite. Ontfermt u zich over hen. Vader, wij bidden u ook voor ons land. Een land dat u niet meer wilt kennen. Een land waarin uw kinderen verdeeld zijn. Wilt u zich ontfermen zoals u zich ook over ons ontfermt. Of mensen nu fatsoenlijke burgers zijn, of dat het mensen zijn die straf verdiend hebben. Wil als het mag nog velen tot inkeer brengen, tot bekering tot u. En help ons als uw gemeente om zo in de maatschappij te leven, namelijk als kinderen van u die een boodschap hebben voor de wereld. En help ons om dat met woorden, of misschien vooral door ons voorbeeld, bekend te maken. Doe ons dan vooral beseffen dat wij niets uit onszelf kunnen, maar dat u het bent die alles leidt. En daarin mogen wij dan ook onze rust vinden. Daar danken wij u voor. Heere, zegen ons. We vragen dit niet uit eigen verdiensten. Maar alleen om het lijden en sterven van uw Zoon Christus. Amen. We doen het woord van de Heere open en we lezen daarin eerst een gedeelte van Psalm 118. En daarna het evangelie van Lucas, Lucas 19, vers 28 tot 48. Eerst lezen we Psalm 118, het laatste deel, de versen 19 tot 29. Psalm 118, vanaf vers 19. Ontsluit mij de poorten der gerechtigheid, ik zal daardoor binnengaan, ik zal de Heere loven. Dit is de poort des Heeren, de rechtvaardigen gaan daardoor binnen. Ik loof u, omdat gij mij geantwoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is tot een hoeksteen geworden. Van de Heere is dit geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. Och Heere, geef toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Wij zegenen u uit het huis des Heeren. De Heere is God. Hij heeft het voor ons doen lichten. Bind de feestoffers met touwen vast bij de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. O mijn God, u zal ik verhogen. Loof de Heere, want hij is goed. Ja, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Lezen we verder in Lucas 19, vers 28 tot 48. Lucas 19 vanaf vers 28. En toen hij dit gezegd had, ging hij hun voor om op te gaan naar Jeruzalem. En het geschiedde toen hij dicht bij Betfage en Betanië kwam, bij de berg genaamd Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond en zei: gaat naar het dorp hier tegenover. En als gij binnenkomt, zult gij daar een veulen vastgebonden vinden waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Maak het los en breng het hier. En indien iemand u vraagt, waarom maakt gij het los, zeg dan, de Heere heeft het nodig. En zij die uitgezonden waren, gingen heen en vonden het zoals hij hun gezegd had. Toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars tot hen, waarom maakt gij het veulen los? En ze zeiden, de Heere heeft het nodig. En ze brachten het tot Jezus en wierpen hun klederen over het veulen en hielpen Jezus erop. En terwijl hij voorttrok, spreidden zij hun klederen op de weg. Toen hij reeds dichterbij kwam, aan de glooiing van de Olijfberg, begon de gehele menigte van de discipelen vol blijdschap God te prijzen met luider stem, om al de krachten die zij gezien hadden. En ze zeiden, gezegend hij die komt, de koning, in de naam des Heeren. In de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen. En enige van de fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde en zei, ik zeg u, indien deze zwegen, zouden de steden roepen. En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar en zei, och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen. En zij zullen u en uw kinderen in u vertreden. En zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. En hij ging de tempel binnen en begon de kooplieden uit te drijven. En hij zei tot hen, er staat geschreven, en mijn huis zal een bedehuis zijn, maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt. En hij leerde dagelijks in de tempel. De overpriesters en schriftgeleerden, evenals de voornaamsten van het volk, zochten gelegenheid hem om te brengen. Maar zij vonden niets dat zij zouden kunnen doen, want al het volk hing aan zijn lippen. Tot zover. Gemeente, laten we nu ook zingen uit Psalm 118, versen 7, 8 en 9. Psalm 118, vers 7, 8 en 9. Thank you. Gemeente, ik mag u vanmiddag het woord van de Heere verkondigen. En wel uit Lucas 19, vers 41 en 42. Zullen wij die versen samen nog een keer lezen. En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar en zei: Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Laten we straks in aansluiting op de preek zingen uit Psalm 81, versen 2, 9, 10 en 11. Psalm 81, vers 2, 9, 10 en 11 zingen we straks na de preek. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat was er een opwinding, ruime week geleden alweer. U weet het nog wel, toen de president van Amerika naar Nederland kwam. Weken van tevoren werd er al over gesproken. En op die bewuste maandagmorgen tuurden de mensen allemaal gespannen naar de lucht, als ze al in de buurt kon komen natuurlijk. Of ze het vliegtuig van president Obama al aan konden zien komen. En toen het vliegtuig dan eenmaal op de grond stond en de deuren open gingen, toen stond hij daar, in de deuropening. En liep hij met een vlot pasje het trapje af. En beneden op de grond stonden mannen in uniformen strak in de houding. En de hoogste pieten van de Nederlandse regering stonden hem op te wachten. President van Amerika werd met alle egaars ontvangen. Hij werd binnengehaald als een vorst, zou je wel kunnen zeggen. Je moet zich eens voorstellen dat dat er allemaal niet zou zijn. Dat Obama naar Nederland zou komen, maar dat er helemaal niets geregeld zou zijn. Stel je nou eens voor dat er helemaal niemand op Schiphol zou staan om hem op te wachten. Dat premier Rutte gewoon de hele dag in zijn werkkamer zou blijven zitten, alsof er niemand bijzonders naar Nederland was gekomen. En dat de president van Amerika maar met zijn koffers de trein naar Den Haag moest pakken. En dat hij dan op het station ergens aan een andere reiziger de weg moest vragen. Dat zou toch raar zijn? Dat past toch niet bij een president van het machtigste land van de aarde? Met de vanmiddag gaat het over de intocht van een koning die nog veel machtiger is dan president Obama. Van een koning die niet maar op bezoek komt in een ander land, maar deze koning die komt binnen in zijn eigen stad. En dan lijkt het er eerst wel op dat deze koning ook met alle egards ontvangen wordt, want op het eerste gezicht wordt hij onder luid Hosanna geroep binnengehaald. Maar bij nader inzien, en dat zullen we straks ook gaan doen, is er eigenlijk niemand in de stad die echt op hem zit te wachten. Het gaat over de Heer Jezus. Hij had wel begrepen, die de stad Jeruzalem binnenkomt. En dan komt hij nog wel om die stad te verlossen. Hij komt voor hun vrede. Maar dat begrijpen ze niet, de inwoners van de stad. Daar zijn ze blind voor. In gemeente vanmiddag mogen we stilstaan bij de ontferming die Christus, de koning van Israël, laat zien. We staan stil bij een uiting van ontferming die ook ons iets te zeggen heeft. Mag u vanmiddag het woord van de Heere verkondigen en ik doe dat onder het volgende thema. Christus uit zijn ontferming over een stad die blind is voor het evangelie. En dan letten we eerst op de weg naar de stad. Daarna letten we op de betekenis van de stad. En daarna op de toekomst van de stad. Christus uit zijn ontferming over een stad die blind is voor het evangelie. De weg naar de stad, dat is 1. De betekenis van de stad, dat is 2. En de toekomst van de stad, dat is 3. Ja, het is toch wel een bijzonder moment. Dat moment dat in onze tekst verzen beschreven wordt. Een opvallend moment ook wel eigenlijk. Opvallend moment zo tijdens de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. want hij huilt. Niet maar stilletjes wat van binnen, waar niemand iets van merkt. Nee, alle omstanders die kunnen heel duidelijk merken dat de Heer Jezus een heel groot verdriet heeft. Kunnen ze merken aan zijn houding. Ze kunnen ze ook merken aan de woorden die hij uitspreekt. Als u vandaag nu ook eens verstond wat dat uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. En gemeente, wat maakt de Heer Jezus nu zo verdrietig? En waarom zegt hij deze woorden terwijl hij Jeruzalem in het oog krijgt? Laten we eens kijken hoe Lucas dat alles opgeschreven heeft. Er zijn in ieder geval in onze tekst twee dingen die opvallen en die ook duidelijk benadrukt worden. De nadruk ligt in de eerste plaats op de stad, op Jeruzalem. Dit alles gebeurt op het moment dat Jezus de stad in het oog krijgt. En er staat ook dat hij weent over de stad. En hij zegt, of gij ook verstond wat tot uw vrede dient. Alle nadruk ligt op die stad Jeruzalem. Speelt een hele belangrijke rol. Het tweede dat Lucas benadrukt is het moment. Het gaat over deze dag. En het is, zegt de Heer Jezus, thans, nu verborgen voor uw ogen. Vandaag. Dat is belangrijk om het huilen van de Heer Jezus goed te kunnen begrijpen. Maar laten we eerst eens kijken naar nog een andere bijzonderheid. Wanneer precies barst de Heer Jezus in huilen uit? Dat is op het moment dat hij, staat er in onze tekst, nog dichterbij gekomen was en de stad zag. En om het plaatje compleet te krijgen, moeten we eigenlijk even bij het begin beginnen. En dat is vers 28 in dit geval. Daar lezen we, en toen hij dit gezegd had, ging hij hun voor om op te gaan naar Jeruzalem. Vers 28 is een vers dat een belangrijke wending aangeeft in de beschrijving van de tocht die de Heer Jezus maakt samen met zijn discipelen. U weet dat wel, de Heer Jezus is het hele land doorgetrokken, heeft overal in het land gepreekt en wonderen verricht. Maar nu gaat hij heel bewust naar het einddoel van zijn reis. Het einddoel van zijn reis is Jeruzalem. Jeruzalem, de stad van koning David. De stad waar de tempel staat. De plek waar de Heer eeuw in, eeuw uit gewoond heeft. En waar hij de verzoening tussen hem en zijn volk tot stand heeft gebracht. Waar hij dat tenminste heeft afgebeeld in de offers en in de gebeden. Jeruzalem is ook de stad waar de Heer Jezus nu zichzelf zal geven. Als een losprijs voor velen. Dat weet hij ook als hij daar naartoe gaat. Op die manier zal hij zijn volk met God gaan verzoenen. De Heer Jezus is zich daar te volle van bewust als hij koers zet naar Jeruzalem. Dat is ook de reden waarom hij nu naar Jeruzalem toe gaat. En dan moeten we vervolgens eens op letten hoe Lucas die tocht naar Jeruzalem dan verder beschrijft. In vers 29 lezen we, en het geschiedde toen hij dicht bij Betfage en Betanië kwam, bij de berg genaamd Olijfberg. Betfage en Betanië, twee kleine plaatsjes vlakbij Jeruzalem. Dat betekent, het eindpunt is al bijna in zicht. En dat betekent ook dat de spanning stijgt. Je kunt zich dat misschien wel voorstellen. Als je ergens heel erg tegenop ziet, bijvoorbeeld als je naar het ziekenhuis moet en je rijdt daar in de auto naartoe, dan komt er een keer een moment dat je aan de weg de bordjes ziet staan. De bordjes van het ziekenhuis. Als je dat ziet, dan ben je er nog niet, maar dan besef je wel dat je er al bijna bent. En dan voel je de spanning opkomen. Jezus is met zijn discipelen dichtbij Betfage en Betanië. Daar moeten zijn discipelen een ezelsveulen vorderen. En dan gaat Jezus als de zachtmoedige koning van Israël op dat veulen verder richting Jeruzalem. En dan lezen we in vers 37 nog een keer. Toen hij reeds dichterbij kwam aan de glooiing van de Olijfberg. Hij is het einddoel nu nog dichter genaderd. En dan lezen we over de vreugde van de discipelen. En dat ze zeggen, gezegend hij die komt, de koning in de naam des Heren. En ook over de reactie van de fariseeën. Die willen dat Jezus zijn discipelen bestraft. Jezus heeft koers gezet richting Jeruzalem. En hij is nu steeds dichterbij gekomen. En dan komt onze tekst. En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar. De Heer Jezus is nu zo dichtbij gekomen dat hij Jeruzalem nu duidelijk voor zich ziet liggen. En bij de aanblik van die stad barst hij in huilen uit. Maar waarom? En was dat wel nodig op dit moment? Bij zoveel blijdschap. Terwijl die prachtige woorden uit Psalm 118 door de menigte van de discipelen worden aangehaald. En de Heere Jezus heeft daar zojuist zelfs nog zijn goedkeuring over uitgesproken tegenover de Farizeeën. Want hij zei, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen wel roepen. Vanwaar dan het wenen van de Heere Jezus? Nu, gemeente, is wel duidelijk. De Heere Jezus huilt niet vanwege het geroep en vanwege de vreugde van de discipelen. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren, dat zingt de menigte van de discipelen terecht op dit moment. Van Psalm 118 is namelijk een lied dat betrekking heeft op de koning van Israël. Het is een psalm die in de tijd van het Oude Testament gezongen werd als de koning Jeruzalem binnenging. Maar daar niet alleen. Deze psalm gaat nog veel meer over de Heere God. Het gaat eigenlijk over de hemelse koning die binnengaat in zijn tempel. Want die tempel die stond ook in Jeruzalem. Deze psalm zal vast en zeker gezongen zijn op de dag dat koning David de ark van het verbond binnenhaalde in Jeruzalem. Want dat wilde namelijk zeggen dat de Heere zelf weer in zijn woning in Jeruzalem kwam wonen. Een ander moment in de geschiedenis van Israël waarop deze psalm ook gezongen zal zijn, dat is vlak na de ballingschap. Als de nieuwe tempel weer opnieuw gebouwd is. En als die nieuwe tempel wordt ingewijd onder leiding van Ezra. En wanneer past deze psalm dan beter dan op het moment dat de zoon van David, die tegelijkertijd God zelf is, zijn intrede doet in Jeruzalem? Ja, als er één moment is waarop Psalm 118 gezongen moet worden, dan is het nu wel. Want de intocht van koning Christus in Jeruzalem, die gaat in betekenis ver uit boven de intocht van de ark onder leiding van koning David. De gemeente, de Heer Jezus, die kent Psalm 118 heel goed. Veel beter zelfs dan wie ook. En hij beseft dat dit ook de psalm is die straks gezongen zal worden als de paaschaalmaaltijd afgelopen is. Dat laatste paasmaal van de Heer Jezus. Want Psalm 118 is namelijk een onderdeel van wat we ook wel noemen de lofzang. De lofzang die altijd gezongen werd na het paascha. Psalm 118 is de laatste psalm die de Heer Jezus zal zingen. Vlak voordat hij gevangen genomen zal worden om zijn leven te geven voor zijn volk. De gemeente, juist als we dat beseffen, daar iets van tot ons door laten dringen, dan gaan we er ook iets van beseffen wat er allemaal mist hier. Want de dag die in alle opzichten mooier en feestelijker zou moeten zijn dan in de tijd van David en van Ezra. Die dag is in werkelijkheid helemaal niet zo feestelijk. En dat zien we als we nog wat beter kijken naar Psalm 118. Dan zien we bijvoorbeeld dat Psalm 118 een beurtzang is. Verschillende groepen mensen zingen elkaar toe. We lezen aan het begin van de psalm, dat hebben we dan nu niet gelezen. Laat Israël nu zeggen, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En daarna laat het huis van Aaron nu zeggen, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En daarna laat wie de Heere vrezen nu zeggen, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Gemeente, dit is een lied dat door de priesters in de tempel gezongen werd. Ze stonden dus in de tempel te zingen en vanuit de tempel zingen ze de naderende koning toe. Luister maar naar Psalm 118, vers 26. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, wij zegenen u uit het huis des Heren. De stad en vooral de tempel, die wachten de koning met volle vreugde op. Maar waar zien we dat? Op het moment dat de Heer Jezus Jeruzalem binnengaat? Dat mist, dat is er helemaal niet. De enige groep die Psalm 118 op de lippen neemt, dat is die gehele menigte van de discipelen. Dat waren de mensen die met Jezus meegekomen waren naar de stad toe. Vanuit de stad zelf komen er wel een paar fariseeën die hem verzoeken om ermee op te houden. En verder komt er uit die stad helemaal niets. En in de tempel zijn ze helemaal bezig met andere dingen. Er zit ze zeker niet op hem te wachten. Kijk, en dan begrijpen we er al iets meer van. Dat de Heer Jezus zegt, och, of u ook verstond wat tot uw vrede dient. Het gaat, Heer Jezus, allemaal om Jeruzalem. Hij komt om zijn hoofdstad binnen te gaan. De dag dat de koning komt, dat is de dag waarop het feest is, waarop het feest zou moeten zijn. De intocht van de Heere is een reden tot grote blijdschap, zoals in Psalm 118 staat, in vers 24. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. De menigte van de discipelen die met Jezus mee was gekomen naar Jeruzalem toe, die zingen de koning wel toe. Maar Jeruzalem zelf doet niet mee. Christus uit zijn ontferming over een stad die blind is voor het evangelie, dat is het thema van de preek. We letten nu op de betekenis van de stad. En gemeente, wat zou er nou eigenlijk de reden van zijn dat er vanuit de stad eigenlijk helemaal geen vreugdezang komt? Dat is omdat Jeruzalem niet verstaat wat tot haar vrede dient. Het dringt niet tot haar door dat de komst van de koning vrede betekent. En ze zien al helemaal niet dat de vrede van Jeruzalem gezocht moet worden bij koning Jezus. En dan moet u weten dat de stad Jeruzalem was vernoemd naar de vrede. Jeruzalem was de stad van de vrede. De muren van de stad waren voor de inwoners de garantie voor vrede. Daar kon geen vijand binnendringen. Die muren waren een goede bescherming tegen aanvallen van buitenaf. En dan stonden in Jeruzalem de zetels van het recht. Want door eerlijke rechtspraak bevorder je de vrede. En dan de koning. In de tijd van de koningen zorgde een goede koning voor vrede. Hij trok vanuit Jeruzalem naar de grenzen van het land om het te verdedigen tegen de vijanden. En met de sterke koning was er altijd vrede. Dan kon je stil en gerust leven. En daarom verlangde men in die tijd ook naar vroeger, naar die tijd. Zoals het was onder koning David en Salomo. Ja, zo zou het ooit weer worden. En daar zal God voor zorgen. En zo dachten de Farizeeën ook. Ze hadden een beeld van vrede en veiligheid voor ogen. Dat ze op hun manier ook wel uit de Bijbel hadden gehaald. Maar er was een manier van vrede en veiligheid waarin Jezus Christus niet voorkwam. Alhoewel, de Christus kwam er wel in voor. Maar als het erop aankwam, dan hadden ze hem niet nodig. Want als Jezus, als de vredelievende koning op een ezelsveulen naar Jeruzalem komt, en als zijn leerlingen hem begeleiden met het zingen van onder andere Psalm 118, dan vinden ze dat eigenlijk zelfs hoogst ongepast. En ze verzoeken hem om zijn discipelen het zwijgen op te leggen. En dan is het antwoord van de Heer Jezus: als deze zouden zwijgen, dan zouden de stenen roepen. Het antwoord van de Heer Jezus geeft aan dat hij niet zomaar een mens is, maar dat God achter hem staat. Het is tegelijkertijd ook wel erg opvallend, in de bredere context van deze geschiedenis, dat Jezus nu juist over de stenen spreekt. En hij spreekt namelijk nog vaker over stenen. In vers 44 hebben we gelezen hoe Jezus zegt dat er dagen zullen komen waarin de vijanden van Jeruzalem geen steen op de andere zullen laten. En in het hoofdstuk hierna citeert hij alweer uit Psalm 118 dat de steen die door de bouwlieden is afgekeurd tot een hoeksteen geworden is. De Heer Jezus zegt daarmee dat die vrede van Jeruzalem, waar de mensen zo op vertrouwen, namelijk de muren van de stad, dat die helemaal geen vrede kunnen garanderen. Ze helpen als het erop aankomt helemaal niet tegen de vijanden. Want juist die vijanden zullen geen steen op de andere laten. De mensen moeten nu niet vertrouwen op de stenen muren. Maar ze moeten vertrouwen op de hoekstenen. Maar nu vertrouwen ze op aardse stenen. Terwijl ze Jezus Christus, die de echte, de hemelse hoeksteen is, hebben afgekeurd. Het is eigenlijk alsof de Heer Jezus tegen de Farizeeën zegt: ja, mijn discipelen die zingen nu over mij en dat ik de koning ben. Maar als ze dat nou eens niet zouden doen, dan spreken de stenen. De stenen van de stadsmuur, dat zijn sprekende stenen. De gemeente, dat is niet zo'n vreemde gedachte vanuit het geheel van de Bijbel. Stenen fungeren vaker als stille getuigen. net zoals de Heere bij de verbondsluiting de hemel en de aarde tot getuigen aanstelt. Ze zijn erbij, namelijk als de eden worden afgelegd, en zodat ze later als getuigen kunnen worden opgeroepen. En zo werden er in de Bijbel vaker steenhopen opgericht om de mensen later te herinneren aan wat er toen was gebeurd. En zo zijn ook de stenen van deze stadsmuur zulke getuigen. Want die stenen van Jeruzalem, die waren erbij toen de tempel gebouwd werd. En als de fariseeën en als het volk daar maar aan hadden gedacht, dan hadden ze wel kunnen weten dat de stadsmuur van Jeruzalem nog nooit echte vrede heeft gegarandeerd. En dat de koning van Israël nog nooit in eigen kracht het volk vrede en veiligheid heeft kunnen bieden. En als ze kunnen weten dat koning Salomo al heel goed besefte dat de Heere degene is die vrede en veiligheid geeft. En ook dat het stille en rustige leven van de Israëlieten niet zomaar was bedoeld voor een stil en vredig leven, maar dat het ertoe diende om van die rust gebruik te maken, om de Heere te dienen en hem te loven. Ja, wie vertrouwt op de vrede die met aardse middelen wordt bewerkt, die verstaat het niet. Die is ziende blind. Wie veiligheid wil bewerken door eigen inspanning, die ziet niet dat de werkelijke bedreiging van de vrede van binnenuit komt, van zijn eigen hart. En het ging in het Oude Testament dan ook om de tempel die in de stad stond. De tempel waar de verzoening werd uitgebeeld en waar gebeden werd. Och Heere, geef toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Zoals er in Psalm 118 vers 25 staat. Met andere woorden, och Heere, geef toch vrede. En letterlijk staat daar in het Hebreeuws Hosanna. Het is de vraag of ook de discipelen dat helemaal begrepen hebben toen zij Hosanna riepen. Als ze begrepen hebben dat dat een uitroep van totale afhankelijkheid is. Zelfs het oud-testamentische Jeruzalem schreeuwde al met al haar stenen. De vrede die moet uit de hemel komen. Er is niets, maar dan ook echt niets dat wij er hier op aarde aan kunnen bijdragen ter bescherming van onszelf. Aardse Jeruzalem steunde al op de hemelse hoeksteen. En als we dat dan mogen gaan zien, gemeente, dat de vrede hier niet gemaakt en gegarandeerd kan worden, maar dat de vrede uit de hemel moet komen. En als we dan horen dat de menigte van de discipelen zingt in vers 38, in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen, dan doet dat ergens aan denken. En dan gaan onze gedachten terug naar het begin van Lucas. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde. Vrede op aarde, omdat de vredekoning vanuit de hemel naar de aarde gekomen is. Ja, Hij, Heer Jezus, is onze vrede. En daar is best wat voor nodig, om daar echt op te vertrouwen. Dat de Heer Jezus echt onze vrede is en dat we dan veilig zijn. Dat we niet naast Hem nog vertrouwen op iets dat op de aarde is. Op iets waar we zelf nog enige invloed op kunnen uitoefenen. Hij is naar de aarde gekomen en Hij heeft een plaats ingenomen onder ons. En toen ging Hij onze plaats innemen. En zo bracht Hij vrede met God tot stand en zo ook vrede met elkaar. En Hij spreekt zijn woord vandaag nog om ons bij die vrede te beschermen. Ja, Christus alleen. Want Hij moest die weg ook helemaal alleen gaan. Niemand was er die Hem een handje hielp. En daarom kunnen wij nu ook niets aan onze eigen veiligheid bijdragen. De Heer Jezus die wist al heel goed dat dat Hosanna geroep al heel snel zou overgaan in kruisig hem. De laatste en hevigste fase van zijn lijdensweg was ingegaan. Want het is de Heere die omziet naar zijn volk. Daarom was Hij vanuit de hemel neergedaald naar de aarde. Hij kwam naar zijn volk. En dat terwijl zijn volk de waarde er niet eens van inziet. Dit moest Hij incasseren op zijn weg naar Jeruzalem. En toch doet Hij het, gemeente. Aan het begin van zijn evangelie heeft Lucas ons verteld over de jeugd van de Heer Jezus. En dan schrijft hij dat zijn ouders elk jaar naar Jeruzalem reisden op het paasfeest. En daar begon in zijn menselijke geest het besef te groeien van wat dat betekende. Het paasfeest. het feest van de verzoening door het bloed van een lam. En als mens ging de Heer Jezus, al lezend en studerend in het woord van zijn Vader, beseffen welke rol hij daar zelf in moest gaan spelen, namelijk de rol van het lam. En hij is er toen ook zelf een keer geweest in Jeruzalem, toen hij 12 jaar oud was. En hij was daar in de tempel bezig met de dingen van zijn Vader. Hij was daar thuis. Maar hij mocht daar toen niet blijven. Hij moest weer mee naar Nazareth. En vandaar moest hij het hele land doortrekken om het hele volk te verkondigen wie hij eigenlijk was. En nu komt hij opnieuw in Jeruzalem. En ook nu zal hij de tempel weer binnen gaan. En hij weet wat hij daar zal aantreffen. Geen bedehuis, maar een rovershol. De mensen bidden niet in afhankelijkheid en verwachting van de Heere, maar ze zijn tevreden met de stenen tempel. Des Heeren tempel is dit. Dat zingen ze. Ze hebben Christus niet meer nodig, want ze zijn er al. Komt toen het derde punt. Christus uit zijn ontferming over een stad die blind is voor het evangelie. Let nu op de toekomst van de stad. En gemeente, dat doet iets met de Heer Jezus. Dat doet heel veel met hem. Zoveel dat hij in huilen uitbreekt. Want hij ziet welke gevolgen deze houding van het volk zal hebben voor de stad. Het is een huiveringwekkend en verschrikkelijk oordeel wat hij ziet. Hij ziet dat de stad omsingeld zal worden door de vijanden. Dat ze de inwoners en hun kinderen onder hun voeten zullen vertreden. En dat ze geen steen van die prachtige stad op de andere zullen laten. Die profetie uit de mond van de Heer Jezus is niet nieuw. Het is een bekende profetie. Er zijn verschillende profeten geweest die op gelijke wijze de ondergang van Israël hebben voorzegd. Profeten als Jesaja, Hosea, Nahum. Ze hebben woorden van gelijke strekking gebruikt. Het volk is al zo vaak gewaarschuwd. En Jezus doet in zijn woorden vooral heel sterk herinneren aan de profeet Jeremia. Maar die woorden over de tempel als rovershol, terwijl die bedoeld was als bedehuis, die komen uit de zogenaamde tempelprediking van Jeremia. En dat is een prediking van Jeremia waarin hij ook het volk van Juda ervan beschuldigt, dat ze allemaal roepen dat dit de tempel des Heren is en dat het daarom wel goed zit met hen. Terwijl de bekering tot de Heren niet in hun woordenboek voorkomt, laat staan in hun hart. Jeremia is ook de profeet die de ballingschap aankondigt en die zelf meemaakt. Jeremia is er getuige van geweest dat Nebukadnezar de muren van Jeruzalem neerhaalt. Wat een monumentale waarschuwing was dat voor het volk Israël. De verwoesting van Jeruzalem was al eens eerder gebeurd. Het volk was in ballingschap gedreven, omdat de mensen toen ook ziende blind en horende doof waren geworden. En ook dat horen we de Heer Jezus nu weer zeggen. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Ook zij zien de Heer Jezus wel aankomen zonder hem echt te zien. Maar gemeente, voor hen is het wel erger dan voor de Israëlieten van toen. Niet alleen omdat het al een keer eerder is gebeurd en omdat ze daarom gewaarschuwd zijn, maar ook omdat zij nu de Heer Jezus zelf versmaden. De stad en de tempel waar zij nu op vertrouwen, dat is niet eens de oude stad van David en het is ook niet de oude stad van Salomo, maar het is ook nog eens de herbouwde stad en de herbouwde tempel die gebouwd zijn door de mensen die waren teruggekeerd uit de ballingschap. En zij plegen daar nu weer dezelfde afgoderij mee. Maar het ging niet om de stenen tempel. Het ging om de Heere. En bij de inwijding van de tempel van Salomo lezen wij over de wolk en over de heerlijkheid des Heeren die de tempel vulden. Eigenlijk mist dat een beetje na de ballingschap bij de inwijding van de nieuwe tempel onder Ezra. Het is dan vergeleken met die eerste tempel allemaal wat karig, zo lijkt het. Natuurlijk mogen de Judeërs ook na de ballingschap weten dat de Heere met hen meegaat. Maar een duidelijke aanwijzing dat hij ook weer teruggekeerd is naar de tempel, die hebben ze niet gekregen. Maar die verwachting krijgen de Judeërs wel mee. Want we lezen dat de profeet Maleachi het volgende profeteert. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. En gemeente, die profetie wordt vervuld als de Heere Jezus vanuit de hemel naar de aarde komt. En dan horen wij Zacharias profeteren. Geloofd zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht. Dat is dus wat de Heer Jezus hier in Jeruzalem komt doen. Hij komt als koning in de naam van de Heere tot zijn tempel. Hij komt tot zijn volk. Ja, hij komt om te zien naar zijn volk. Om onze voeten te richten op de weg van de vrede, zoals Zacharias het zei. Om als het lam van God verzoening te doen. En daardoor vrede met God te bewerken. En gemeente, dat is wat de Heer Jezus op die dag komt doen. Uit diepe ontferming voor een volk dat in de diepste vezels van hun bestaan verstrikt zit in de zonde. En het raakt hem diep dat het merendeel zo verblind is dat ze hem niet ontvangen als een koning. Het raakt hem diep als hij ziet dat deze stad nog een keer verwoest en met de grond gelijk zal worden. Maar toch maakt hij niet rechtsomkeerd als hij die eigenwillige zondige stad ziet. Want gemeente, hij zal zich gaan vernederen tot de positie van het baaslam. Hij zal heel die schuld van dat volk op zijn eigen schouders laden. Hij zal zich verantwoordelijk stellen in plaats van het volk. Maar nog een paar weken later zal datzelfde Jeruzalem de uitvalsbasis worden voor het evangelie van genade en vrede. En dan worden de mensen geroepen tot de vrede van Christus, tot welke wij immers in één lichaam geroepen worden. En de gemeente als de tempel van God wordt dan iedere zondag genade en vrede verkondigd. Maar niet voordat de mensen hem hebben zien huilen op de weg naar Jeruzalem. Op die dag, omdat het toen de tijd was dat God naar hen omzag. En het woord omzien heeft een dubbele betekenis. Het heeft eigenlijk dezelfde betekenis als het woord bezoeken in het Oude Testament. God komt in Christus bij zijn volk op bezoek. En wat ziet het volk dan? Het volk ziet een vredekoning die tot het diepst van zijn innerlijk bewogen is met het lot van zijn volk. Indringender kan het niet. Kom tot deze koning, want hij geeft om ons. Hij heeft zijn leven en zijn waardigheid voor zijn gemeente overgehad. Maar hij ziet het ook als ons hart voor hem gesloten blijft. Als onze ogen door eigen schuld zijn dichtgegaan voor zijn liefde. En dan zullen die tranen van de Heer Jezus tegen ons getuigen. Want de Heer Jezus huilde ook voor ons. Want als de Joden in Jeruzalem al gewaarschuwd waren, dan zijn wij minstens 2 keer gewaarschuwd. En gemeente, als wij nu nog onze veiligheid zoeken in aardse zaken, en in zaken die afhankelijk zijn van ons eigen werk, hoe gehoorzaam ook, en als wij de ontferming van Christus niet persoonlijk kennen, dan mogen wij niet anders verwachten dat het al onze bouwwerken ineens storten en dat wij zelf door de duivel en de wereld en ons eigen vlees zullen worden verscheurd. Maar dan geldt het ook voor ons. Vandaag komt de vredekoning Christus naar ons toe. Vandaag worden wij geconfronteerd met zijn dringende en nodigende ontferming. Willen wij op deze dag prestaan wat tot onze vrede dient? Waar voelt u zich veilig bij? Bij het leven dat u nu op dit moment leidt? Gebouwd op het fundament van uw harde werken en het geld dat u misschien verdiend hebt? Beschermd door de goede gewoonten die u van jongs af meegekregen hebt? Terugverlangend misschien naar de tijd waarin we nog met veel meer waren? Als dat zo is, dan hebt u uw geloofsleven, als het erop aankomt, vooral afhankelijk gemaakt van zaken die geen eeuwigheidswaarde hebben. Of is het zo dat u zich veilig voelt bij hem die onze ogen opent voor onze gebroken verhouding met de Heer en die onze zonden weggedragen heeft, die het goed maakt tussen hem en ons en die ons de hartelijke bereidheid geeft om voortaan voor hem te leven? Als hij onze vrede en onze veiligheid is, dan verstaan wij wat tot onze vrede dient. Dan mogen de schellen vandaag nog van onze ogen vallen. En dan is er blijdschap in de hemel. want hij is niet gekomen om te veroordelen, maar om door hem te behouden. Hij ziet naar ons om. Kijk hem dan ook aan, gemeente, en laat u dan terugbrengen door hem, als u zijn tranen ziet, waar die diepe ontferming van hem uit blijkt. Amen. Gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen een belijdenis doen van ons algemene ongetwijfeld christelijk geloof. Zullen we dat doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en laten we daarna zingen uit Psalm 126, het eerste en het tweede vers. Psalm 126, vers 1 en 2, nadat wij ons geloof hebben beleden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Zullen we nu samen de Heere danken voor zijn woord. Almachtige Vader, U bent de God die onze ogen wilt openen. U wilt het doen door de prediking van uw woord, waarin U uw Zoon Christus naar ons toe doet komen. En we danken U dat U hem ook vanmiddag weer aan ons hebt laten zien. En dan mogen we hem heel diep in zijn hart kijken, in zijn hart dat wijd geopend is voor ons. En dan mogen wij zijn diepe ontferming zien. Heere, wilt U toch geven dat wij daar ook door geraakt worden. Dat het ons niet koud laat. Wij mogen vrede hebben met U. Dat is de manier waarop U tot ons komt. Iedere week weer. Iedere eredienst wilt U komen met genade en vrede. Zo wilt U ons begroeten. Omdat de vrede koning gekomen is tot zijn tempel, tot zijn volk. Tot ons. zoals hij Jeruzalem binnenging, zachtmoedig, rijdend op een ezelscheulen. Heere, maak de poorten van ons hart wijd open voor hem, en wilt u door uw Heilige Geest de lofzang in onze harten aanmoedigen. Want als u tot ons komt, Vader, dan wordt het feest. En tegelijk waarschuwt u ons, geef toch dat we ons laten waarschuwen. Heere, we danken u dat de Heere Jezus op de weg naar Jeruzalem niet is omgekeerd, maar dat hij juist zijn ontferming heeft getoond, om ons vandaag daar nog mee te confronteren. We danken u dat hij verder is gegaan, dat hij die hele lijdensweg tot het bittere eind heeft afgemaakt, omdat hij het deed voor ons. Heere, dat maakt ons heel klein, maar wat maakt ons dat tegelijkertijd ook diep verwonderd blij, dat u ons lief hebt. We vragen u of u ons van harte bereid wilt maken om voor u te leven, voor altijd. Heer in de hemel, wilt u bij ons zijn als we straks weer in de auto stappen en naar huis rijden? Wilt u ons bewaren? Heer, bewaar ons bovenal in uw liefde en uw ontferming. We vragen u dit alleen in de naam van onze Heiland, Jezus Christus. Amen. Dan is er nu een gelegenheid om uw meegebrachte gaven te geven in de collecte. En laten we daarna zingen uit Psalm 147, vers 4 en 5. Psalm 147, vers 4 en 5 zingen wij straks na de collecte. ontvang dan nu in geloof de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.